Goedemorgen allemaal. Goed jullie weer te zien. Het is niet zo heel erg lang geleden dat ik hier voor het laatst was, maar ik ga het ook nog weer hebben over waar ik het de vorige keer over gehad heb. Dus ik weet niet wie van jullie hier allemaal de vorige keer ook aanwezig was toen ik hier sprak. Dus goed opletten. Misschien dat je nog wel wat van die elementen erin ziet terugkomen. Voordat ik daadwerkelijk ga beginnen, wil ik natuurlijk met jullie beginnen in gebed. Vader, dank u wel voor deze nieuwe ochtend. Een ochtend waarin we weer samenkomen om samen uw woord te openen. En samen te horen van wat u te zeggen hebt. Heere, openbaar uzelf aan ons door uw woord en door uw geest. Heere, dat wij weer nieuwe dingen van u mogen leren, wat u wilt vertellen, wat uw wil is. Heer, want wij leven om u te eren. En dank u wel dat u ons geroepen heeft. Dank u wel dat u ons vervult met uw Heilige Geest en dank u wel dat u ons leidt. Heere, werk zo vanochtend door ons heen dat de woorden die gesproken worden, woorden die van u zijn, Heere, dat die in ons hart mogen landen en dat we daar praktisch mee aan de slag mogen. Heere, dat het niet iets is wat binnen deze vier muren blijft. Heer, maar dat we dat meedragen, dat dat levend wordt. Heer, want uw woord is niet gewoon een boek, maar uw woord is een levend woord en u bent een levende God, Heere, die door ons heen werkt en die zichzelf nog steeds openbaart. Heere, u alleen komt alle lof toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Ja, lieve broeders en zusters, het thema van vanochtend, de volgende stap. Allereerst, de vorige keer heb ik het gehad over nog verder vinden van zijn wil. Heer, doe uw wil in mij. En toen heb ik ook een afkorting genoemd, twee letters. Weten jullie er nog wat die afkorting was? VW. Ja, dat klopt, VW. En waar stond dat voor? Helemaal correct. De V staat voor verliezen en de W staat voor winnen. Om te winnen moeten we verliezen. Moeten we eerst een deel van onszelf loslaten. Sterven aan onszelf. En daar wil ik op voorbouwen. Dus dit is als het ware een soort van deel 2 daarin. Voordat we echt heel erg verder gaan, wil ik jullie even een momentje geven om voor jezelf na te denken. Schrijf het desnoods even op, want dit komt zo meteen verderop in de preek komt het terug. Bepaal voor jezelf wat jouw comfortzone is. Waar voel je je veilig binnen? Wat zijn die vier muren waar je je veilig in voelt? Wat is jouw comfortzone? En ik geef u even de tijd ervoor om daarover na te denken. Als u voor uzelf een beetje een idee hiervan heeft, onthoud dit goed. Dit komt dus zometeen nog verder terug. De volgende stap. Velen van jullie hebben misschien wel vaker preken gehoord over een hele bekende tekst. En ik heb hem zelf thuis, heb ik hem ook in mijn keuken staan. Ik denk, het is lekker makkelijk. Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op eigen inzicht niet. Zo vaak hebben we dat gehoord. Zo makkelijk. Zo'n boodschap klinkt dat. Maar wat is nou dan de volgende stap erin? Van oké, we hebben dit gehoord. Wat doen we daar precies mee? En daarom wil ik het vandaag dus met jullie daarover hebben. Van wat is die volgende stap dan? Wat houdt dat in? En om daarover te spreken, wil ik met jullie, nou, laten we zeggen zo'n, 5000 jaar terug in de geschiedenis van de mensheid gaan. We gaan terug naar het verhaal van een man die met zijn vader en met zijn vrouw en met zijn broer en met nog een broer en met zijn neef vertrok uit een veilige stad waar heel veel comfort was, waar heel veel luxe was, om een reis te maken. Zijn vader had het idee om naar een ander land te trekken, naar Kanaan. Jullie hebben waarschijnlijk onderhand al wel zo'n beetje door over welke persoon ik het heb. We gaan het vanochtend hebben over Abraham. En daarvoor wil ik met jullie gaan naar Genesis 12. En ik lees met jullie vers 1 tot en met 8. Genesis 12, vers 1 tot en met 8. Ik lees zelf uit de Herziene Statenvertaling. In Genesis 12 gaat het over de roeping van Abraham. De Heere nu zei tegen Abraham: ga u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Charan vertrok. Abraham nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die zij in Charan verkregen hadden. En zij gingen op weg naar het land Kanaan te gaan. En zij kwamen in het land Kanaan aan. En Abraham trok door het land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Kanaanieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de Heere aan Abraham en zei: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere, die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel en in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heer een altaar en riep de naam van de Heer aan. Daarna trok Abraham gaandeweg verder naar het zuiderland. Dit is het begin van de reis van Abraham. Vlak daarvoor lees je dat zijn vader al dus het idee had om naar Kanaan te gaan. Maar zij in Charan bleven wonen. Daar overleed hij. Wat je hier al in dit verhaal ziet, is Abraham werd geroepen. En er staat helemaal niks over twijfel. Helemaal niks. Hij werd geroepen en hij ging daarheen. Dat is dus al eerste geloofstap die hij maakt om gewoon te gaan in wat de Heere van hem vraagt. Hij ging naar het land Kanaan toe en dan zie je dat hij daar gaandeweg wat doorheen trekt. Maar er wordt niet gesproken over dat de Heer zegt waar hij precies moet settelen, waar hij moet blijven. In dat land Kanaan gebeurt een hoop, maar je ziet onderweg al, we hebben net al gesproken over dat Abraham een altaar bouwt en de naam van de Heer aanroept. Zijn band met de Heer was, wat we tegenwoordig zouden zeggen, best wel close. Hij vertrouwde op God, hij luisterde naar hem en hij gaf hem de eer die God toekwam. Maar wat je vervolgens ziet is, Abraham maakt tijdens zijn hele levensreis ook wel keuzes op eigen initiatief. En daar krijg je dus eigenlijk al de eerste afwijking. Er is op een gegeven moment een hongersnood in het land. En er staat niet duidelijk wat God daarvan vindt. Of wat God zegt wat Abraham moet doen. Maar wat er volgens gebeurd is, omdat er een hongersnood in het land is, trekt Abraham naar Egypte. En om zichzelf veilig te stellen en zijn vrouw, Sarai, spreken zij onderling af dat zij zich maar voor moet doen als zijn zuster. Want dan zou hij hopelijk niet vermoord worden, zodat zijn vrouw door de Egyptenaren in bezit kan worden genomen of eigen gemaakt kan worden. Dus zij spreken dat af en je ziet wat daar gebeurt. Het huis van de farao wordt vervloekt, omdat daar gewoon iets gaande is wat niet oké is. Sowieso de keuze dat Abraham dit zo opricht, dit is op eigen initiatief, dat ze daar al heen trekken. Je leest niks over samenspraak met God, wat God wil, wat hij gaat doen. Dit is de weg die hij gaat, terwijl God hem geroepen had om naar Kanaan te gaan, niet naar Egypte. Maar God gebruikt die keuze die Abraham gemaakt heeft uiteindelijk wel. God spreekt er doorheen, want Egypte zal uiteindelijk een land worden waar het volk 400 jaar in slavernij leeft. Dus God spreekt ook nog wel daar doorheen. In al die dingen zie je steeds weer terugkomen van oké, God geeft zoveel beloftes aan Abraham en ook de dingen die hierna volgen nadat ze bij Egypte zijn geweest. Dan kom je op een gegeven moment. Bij dat Lot en Abraham van elkaar scheiden. Ze gaan elk hun eigen weg. En Abraham maakt er gewoon een hele weldoordachte keuze in. Van laat Lot maar eerst kiezen. En hij weet dat hij gezegend is in het land. Of dat nou linksom of rechtsom is, God gaat met hem. En hij ontvangt daar ook gewoon nog weer een belofte van God. Maar wat je wel ziet is, vervolgens krijg je dat Lot nog weer gered moet worden, want hij bevindt zich in een land met allerlei volken die verkeerd met hem omgaan. Waardoor Lot zich, de weg van Lot is ook heel erg van dat hij zich door verkeerde dingen laat leiden. Wat ook uiteindelijk zo eindigt met dat de Moabieten eruit voortkomen, omdat zijn dochters met hem naar bed zijn gegaan. Dus dan zie je ook dat waar de weg gescheiden is, wat voor keuzes maak je erin? Ga je met God of zoek je je eigen weg daarin? Linksom of rechtsom? Welke weg is gezegend? Nou, vervolgens krijg je het verhaal van dat God een verbond met Abraham sluit door de dieren die door de helft gesneden worden. En dat Abraham voorkomt dat de wilde vogels de dieren proberen op te eten. En ik vind het nog steeds altijd een krachtig verhaal dat Abraham op Gent in een diepe slaap valt en dat er een fakkel, een rokende oven, als het ware tussen die dieren doorgaat. Waardoor blijkt, want normaal gesproken was het gebruik dus dat eigenlijk heel normaal was dat dieren door de held werden gesneden, maar dat twee mensen er tussendoor gingen als een verbond. Maar hierin zag je eigenlijk maar dat één iemand er tussendoor ging en dat was God. Door die brandende fakkel. Hij geeft ermee aan. Ik weet, Abraham, dat dit verbond heel zwaar is. Maar dit komt in ieder geval van mijn kant. Ik zegen je hierin. Ik hou mijn verbond. Koste wat het kost. Nogmaals, er zijn zo ongelooflijk veel momenten in die geschiedenis geweest. Dat God een belofte doet aan Abraham. Die relatie was zo ongelooflijk intiem. Hoe vaak hij spreekt met God. Hoe vaak hij dingen gezien heeft waar wij echt hartstikke jaloers op kunnen zijn. Waar wij het verlangen naar hebben van, konden wij maar zoveel, zo'n intieme relatie met God hebben. En dan nog zie je de menselijkheid van Abraham er weer in naar voren komen. In als hij weer een keuze maakt. Als het gaat om het krijgen van kinderen. Het vertrouwen op God. God heeft hem die belofte gegeven. Dat er een groot volk uit hem zou voorkomen. ja, maar kan dat wel? En ik kan toch op een gegeven moment geen kinderen meer krijgen? En lukt dat wel? En dan op een gegeven moment zegt Sarai tegen hem van, oh, ga maar met mijn slavin naar bed en krijg maar kinderen met haar. Dan hebben we in ieder geval, nou, dat zullen dan ook wel mijn kinderen zijn, zeg maar, zoiets. Maar je ziet wat er allemaal in voorkomt. En in plaats van dat Abraham principieel zegt in vertrouwen op God, ik doe dat niet, want er komt allemaal gedoe uit voort. Gedoe in het huwelijk, gedoe in relaties, gedoe met kinderen. En uiteindelijk nog veel meer in de wereldgeschiedenis. Kiest hij er toch voor om daar maar in mee te gaan. Om het plan maar zelf, nou ja, te trekken. Om toch maar zelf die zekerheid te zoeken daarin. Waar is dan in één keer het vertrouwen op God? Maar daar eindigt het niet. We gaan verder. En dan zie je nog vaker dat ondanks dat wat er gebeurd is, ondanks die keuze die Abraham heeft gemaakt om met de slavin van Sarai naar bed te gaan en een kind te krijgen, Ismaël, zien we dat God nog steeds trouw is. Net vertelde ik al over die brandende fakkel. God laat niet los hierin. Hij doet, sterker nog, hij doet meer beloftes, constant weer. Abraham, ik herinner je eraan, je zult de vader van een groot volk worden. Vertrouw daar maar gewoon op. Hij zegent hem. En die intieme relatie, die zie je ook weer terugkomen in hoe Abraham vervolgens weer spreekt met God als hij bidt voor Sodom. Heer, als er 50 zijn in die stad, als er 30 zijn, 20, 10, of Heer, zult u ze dan nog steeds oordelen? Het feit van dat hij zo kan praten met God geeft al wel aan dat hij vertrouwen erin heeft, dat hij zo tot God kan naderen. Maar weer, nogmaals, Abraham is een mens. En weer maakt hij een keuze voor zijn eigen plan. En datzelfde trucje wat hij in Egypte heeft uitgehaald, dat doet hij gewoon nog eens. Dat doet hij nog eens bij Gerar. Sarai wordt door de koning van Gerar, is dat volgens mij, wordt ze meegenomen en God straft dat volk. God vervloekt het. Maar is daarin ook wel heel duidelijk. Hij zegt op een gegeven moment zelfs van, oké, nou, ik sluit de moederschoot van iedereen van het volk totdat jullie haar hebben teruggegeven. Nou, kun je zien hoe heftig dat eigenlijk wel is, maar wel heel concreet. Maar Abraham heeft daar dus weer een eigen keuze in gemaakt, constant vanuit angst. Je ziet dat bij al die eigen keuzes terugkomen. Van oké, ik vrees voor mijn eigen leven. Ik vrees voor mijn eigen toekomst. Nogmaals, waar is dat vertrouwen dan? Maar in dat alles, nogmaals, blijft God hem zegenen. En het hoogtepunt van dat vertrouwen zit hem op een gegeven moment in. En dat is het laatste stukje geschiedenis wat ik je vertel over Abraham. En dat is het offer van Isaak. Hij heeft op een gegeven moment één zoon gekregen. God heeft het over van, ja, uit jou zullen vele volken komen en ontelbaar als het zand van de zee of de sterren aan de hemel. En hij heeft één zoon gekregen. En vervolgens die ene zoon, daarvan vraagt God, ik wil dat je hem offert. En dit uiteindelijk, dit hoogtepunt, dit kenmerkende hoogtepunt geeft aan wat voor geloof en vertrouwen Abraham heeft. Want hij doet het wel. We lezen niks over wat hij voelt en wat hij erbij denkt. We lezen geen bezwaar zoals we bijvoorbeeld bij Mozes lezen. We lezen dat hij gaat. Dat hij doet in vertrouwen. En uiteindelijk deze hele grote vertrouwenskwestie is ook de profetie die ertoe leidt van hoe Jezus aan zijn einde is gekomen. Het grote voorbeeld voor hem. Hierin, die geschiedenis van het offer van Isaac, hoe dat gaat over dat hij op het punt staat om zijn enige zoon te offeren. Terwijl God al over Isaac had gezegd dat dat de zoon was waaruit vele volken zouden komen. Die enige zoon. Hij stond op het punt om hem te offeren. En vervolgens komt er een stem uit de hemel die roept: Abraham, stop. Ik weet nu dat je mij vertrouwt. In al die dingen, we hebben die hele geschiedenislijn gezien. Veel keuzes waarin je daadwerkelijk het vertrouwen, de relatie van Abraham naar God toe kunt zien. En wat, hoe God hem zegent, maar ook de eigen keuzes die Abraham maakt. En hoe eindigt dat verhaal van Abraham die Isaac moet offeren? Hij noemt die plaats ergens naar. En ik weet niet of jullie dat weten zonder de Bijbel erbij te pakken. Hoe noemt Abraham die plek waarop het punt stond om zijn zoon te offeren? Die plek heet: de Heere voorziet. Yahweh Jireh. De Heere voorziet. Onthoud dat goed. Zoals ik net al heb gezegd, door deze hele geschiedenis van Abraham heen, zie je punten waarop hij, nou, we zouden bijna kunnen zeggen blindelings vertrouwd op God, waarop hij gewoon gaat. Maar je ziet ook zijn menselijkheid naar voren komen in dat hij twijfelt en dat hij misschien wel zijn eigen comfortzone opzoekt. Zijn eigen veiligheid voor zichzelf gaat. We kunnen hieruit voortmaken dat het belangrijk is, alleen al uit de lessen van Abraham, dat we op God moeten vertrouwen, dat we het aan hem moeten geven, want hij zal zegenen. Dat we zijn weg moeten gaan, linksom of rechtsom, wat hij geeft, op hem vertrouwen. En als hij een plan trekt, waarom zouden we dan onze eigen weg daarin gaan? We moeten echt luisteren naar hem daarin. Wat zegt hij? Staan wij ook open voor wat hij zegt daarin? Maar daar kom ik zo meteen op terug. En in dat hele plan moeten wij, zoals ik het de vorige keer ook gezegd heb, is we moeten onze eigen trots, dingen van onszelf afleggen. En we moeten luisteren naar wat zijn wil is. Want dan zullen we veel meer zien. En dan zullen we ook die uitwerking daarvan zien. En dan kunnen we ook met een oprecht hart zeggen: Yahweh Jireh. De Heer die voorziet. Hij voorziet. En ik heb het gezien. Ik heb het zelf ook meegemaakt in mijn eigen leven. Maar dan, broeders en zusters, ik denk dat we allemaal wel zoiets hebben van: oké, wij geloven in God. We hebben het hele straatje wel afgewerkt. We zijn gedoopt. Bekeerd. We geloven, we zijn gedoopt. We hebben de Heilige Geest ontvangen. Nou zitten we hier. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar we hebben heel vaak wel het verlangen naar meer. Meer dan alleen hier. Hij is een God van wonderen. Kunnen wij, nadat wij praktisch gezien uit de wereld zijn gered, kunnen wij dan hier alsnog blijven zitten? Wel geloven in: ja Heer, u bent een God van wonderen. Maar vervolgens niet meer dan dat verlangen hebben. Daar verder niks mee doen. Het deed me een beetje denken aan hoe ik vroeger was. Toen ik op de middelbare school zat. Toen heb ik HAVO gedaan. En ik zeg altijd gekscherend: je hebt een HAVO's mentaliteit of een zesjescultuur. Dat is, je doet niet meer dan nodig is. Niet meer dan voldoende. Want ja, daar red je het ook wel mee. Maar is er niet meer het verlangen naar meer? Stel dat Gaston van de Postcode Loterij voor uw voordeur zou staan en hij komt met een prachtige cheque van 5 ton. Nou, het is leuk meegenomen, toch? Tenminste, zou ik wel zeggen. Maar de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen, is dat moment dat zo iemand voor je deur staat met zo'n cheque, met geld, raakt dat ons meer dan de genade die Christus gegeven heeft? Wat doet dat nog met ons? Ik heb een hele tijd geleden ook al eens gesproken over wat doet die genade van Christus nog in ons? Beweegt het ons nog? Zet het ons aan tot meer? Hebben we het verlangen tot meer? Heeft u het verlangen tot meer? Of blijft het bij de zondag samenkomst? Maar vaak, zoals ik net al zei, zijn wij christenen geneigd om op een gegeven moment ook binnen het christelijke wereld om een soort van comfortzone te vormen. En dat is ook een beetje het risico eraan. Misschien dat voor u, voor jou, voor mij, deze vier muren wel de comfortzone is. Durven wij buiten de kerk, buiten de zondag om, ook over Jezus te spreken? Ik ben dankbaar voor de getuigenis net ook van broeder Simon, dat we mochten horen over hoe kostbaar het is om over de naam van Jezus te spreken en gewoon te getuigen in het dagelijks leven. En ik hoop ook dat dat in allen van u doorwerkt en dat we dat allemaal blijven doen. Maar de vraag is, durven we die volgende stap te maken? Hoe vaak hebben we niet een preek gehoord over Petrus die op het water mocht stappen? Heer, als u het bent, vraag dan mij om naar u toe te komen. Petrus, stap uit de boot, kom naar me toe. En wat ik vaak zie, wat wij geneigd zijn om te doen, is wij willen wel op het water stappen. We doen onze schoenen uit, misschien onze sokken. Westerse cultuur, hè? Geen sandalen. Maar volgens steken we onze benen overboord, maar eerst even met de tenen in het water. Oh ja, het is toch wel koud. Het is toch wel koud. Nou, weet je wat? Als ik nou 1 voet op het water zet, nou, ik heb in ieder geval op het water gestaan. Dat is al heel wat, toch? Dat is toch al heel wat? Zijn we dan daadwerkelijk naar Jezus toegelopen? Zijn we dan daadwerkelijk, hebben we die volgende stap gemaakt? Jezus roept ons om naar hem toe te komen. En net als wat ik net al vertelde, met het verlangen naar meer, met het verlangen naar wonderen, met het verlangen naar hoe God met behulp van zijn Heilige Geest door ons heen getuigt naar anderen. Gebeurt dat dan ook? Of gebeurt dat niet? Waar is dat verlangen en waarom zetten we dat vaak niet in werking? Wat ik zelf gemerkt heb is, in heel veel levenskeuzes heb ik een keuze voor mezelf gemaakt. Ik kan van mezelf niet zeggen, om heel eerlijk te zijn, dat ik zoveel hoogtepunten heb gehad als Abraham. Ik heb echt momenten gehad dat ik van kan getuigen van wat ik heb meegemaakt. In wat ik uiteindelijk heb gedaan voor mijn studie, hoe dat is gegaan, hoe ik het door mogen zetten. Hoe God daarbij is geweest om die keuze ook te maken om dat te gaan doen. Hoe ik daarin gezegend ben. Hoe ik een huis heb mogen krijgen. En wat ik nu ook heb mogen inzetten tot eer en glorie van zijn naam. Mensen mogen daar samenkomen om zijn naam groot te maken. En het is echt een huis van gebed, zo ervaar ik dat ook. En nu ook de keuzes die ik maak die we maken in de voorbereiding op het huwelijk. In alles wat we daarvoor moeten doen, dat we het bij God neerleggen. Zijn wil als eerste. Zijn wil. En als hij zegt, ik wil dat jullie dit gaan doen, dan gaan we dat ook doen. Daar is geen twijfel over mogelijk. Want dat is vast vertrouwen. Het weten dat hij met zoveel meer komt dan wat wij kunnen beseffen. Ik heb heel vaak dat als ik te lang in mijn comfortzone ga zitten, in het wel goed vinden, in het wel best vinden wat er allemaal gebeurt, in het accepteren van hoe ik mijn geloofsleven leef en het suddert wel wat door, zeg maar. Dan mag ik me gezegend voelen met een vorm van geestelijke onrust. Ik weet niet wie van jullie dit herkent, maar op het moment dat er echt helemaal niks gebeurt, of nou ja, dat je echt niet geactiveerd wordt in geloof, dan ervaar je gewoon, Heer, ik wil meer en we gaan nu ook meer doen. Dan voel je gewoon, ik verlang gewoon zo extreem naar meer. Heer, hier ben ik, wat wilt u doen? Doe uw wil in mij. En dit gaan we gewoon doen. We gaan doen wat u zegt. We gaan ervoor. En dat heb ik afgelopen week ook nog weer meegemaakt. Ik was bezig met mijn motor schoon te maken, om foto's te maken en alles. En ik stond daar. En toen kwam er iemand voorbij in een scootmobiel. En nou, een heel leuk praatje over motorrijden en zeilen en dingen. En op een gegeven moment noemde hij tussen neus en lippen door. Ja, nou, ik zit wel een beetje in de eindfase van mijn leven. En het eerste wat er bij mij in me opkwam is, maar heeft u ook een keuze gemaakt dan? Heeft u wel een keuze gemaakt? Want dat is zo essentieel. Dus ik dacht, nou, ik leg het gewoon open. Nou, en hoe staat u dan in hoe ziet u dat dan wat hierna is? Heeft u, gelooft u, wat voor keuze heeft u gemaakt dan erin? En ik kreeg ook wat, het was gewoon een open gesprek wel daarin. En ik hoop en bid echt nog steeds wel dat hij bewust een keuze maakt voordat het te laat is. Want dat geldt voor ons allemaal natuurlijk. Maar daarin merk je wel van, als je daarvoor open staat dat God je gebruikt, dan zul je ook merken dat je geleid wordt door de Heilige Geest in momenten van het dagelijks leven. En dan zijn het niet meer jouw woorden die je spreekt, maar dan is het hij die door je heen werkt. En dan zul je ook vrucht dragen. Want dat is het ook vaak waar we naar op zoek zijn. Is Jezus spreekt ook over de wijnstok en de ranken. En het vrucht dragen eraan. Dragen wij nog wel vrucht? Of vinden we het acceptabel dat er misschien rozijnen aan onze wijnrank hangen? Zijn we misschien hartstikke uitgedroogd? Ja. En de grootste vraag is, ik heb jullie net al wat laten nadenken over die comfortzone. In de bergrede spreekt Jezus over, wij zijn het licht. Een licht voor de volken. En het licht moet niet onder een korenmaat gezet worden. Maar lieve broeders en zusters, denk goed voor uzelf na. Is die comfortzone, die veilige haven die wij gecreëerd hebben, die vier muren, is dat niet onze korenmaat aan het worden? Weerhoudt ons dat er niet van om daadwerkelijk te spreken van de goedheid van Jezus, van zijn genade, van zijn reddende kracht, waardoor de mensen die hier buiten zijn van hem horen? Is onze comfortzone niet een korenmaat aan het worden? En dat is juist ook het ding. Vorige keer heb ik gesproken over, om te winnen moeten we verliezen. Toen heb ik het gehad over ons eigen verlangen, over onze eigen wil. Maar ook hierin zijn wij bereid, lieve broeders en zusters, zijn wij bereid die comfortzone op te geven of aan hem te geven, zodat hij door ons heen kan werken. Zodat zijn licht door ons heen kan schijnen. Zodat die wonderdaden ook door ons heen kunnen gebeuren. Opdat zijn naam groot gemaakt wordt. Jezus zegt zelf in Johannes 14 vers 12. Dat wij grotere wonderdaden zullen doen dan wat hij gedaan heeft. En dan bedoel ik niet mee dat we hem zullen overtreffen. Want het gaat niet om ons. Het gaat absoluut in geen geval om ons. Het gaat alleen om hem. Dat we naar hem blijven wijzen. Maar dat kunnen we alleen doen als hij ten volste door ons heen werkt. En weet je, dat is het ook, dat stuk. Dat die muren van onze traditie, dat die muren van onze religie moeten worden afgebroken. Want dat is onder andere vaak een comfortzone die wij creëren. Durven wij daardoor heen te breken. Zodat we vrucht zullen dragen. Dus nogmaals. Wat is ons verlangen? Hebben wij het verlangen naar meer? Dat God echt door ons heen gaat werken? Dat wij een levend getuigenis zijn naar anderen? Of vinden we het allemaal wel goed? Hebben we een havers mentaliteit? Hebben we een sessiescultuur? Vinden we het allemaal wel oké, zoals het is? Zitten we hier wel comfortabel? Ik heb het met jullie gehad over het levensverhaal van Abraham. Ik heb het gehad over hoe wij zelf vaak het geloof ervaren. Hoe wij daardoor heen gaan. Ik heb wat verteld over mijn eigen leven. En ik heb wat verteld over hoe wij Jezus daadwerkelijk de eer kunnen geven die hem toekomt. En in dit alles, ik hoop dat deze boodschap echt met jullie meegaat. Ik hoop dat jullie daarover nadenken. Wil ik met jullie afsluiten met gebed. Heer, hier zijn wij. En we hebben het eerder gehad. Zo vaak zeggen we wel tegen u. Hier zijn wij. Heer, doe uw wil in mij. En ook dit stuk. Heer, onze comfortzone, onze vier muren. Heer, maakt u dat aan ons bekend. Heer, als wij daadwerkelijk het verlangen hebben naar meer. Heer, werkt u dan door ons heen. Heer, leg dat verlangen in ons door uw Heilige Geest. Heer, dat we groeien en dat uw naam de eer krijgt die je toekomt. En wij mogen ook uitspreken in de naam van Jezus dat we iedere blokkade, iedere muur die ons tegenhoudt, doorbreken. Alles wat ons tegenhoudt om volledig u te eren, in de naam van Jezus doorbreken wij dat. Heer, iedere religie, ieder construct wat wij zelf gebouwd hebben om ons veilig te houden. Heer, dat doorbreken wij. Heer, en wij brengen onszelf bij u. Heer, hier zijn wij. Doe uw wil in ons. Werk door ons heen. Uw woorden. Spreek door ons heen uw woorden. Leg uw woorden in onze mond. En doe door onze handen uw wonderdaden. Heer, opdat de mensen dat zullen zien en uw naam groot maken. Heer, gebruik ons zo. Heer, en laat ook dat na vanochtend, na vandaag, dat deze boodschap niet alleen iets voor nu is, dat dat blijft, dat we aangemoedigd blijven, dat we dat verlangen blijven houden naar u, dat we bij u willen zijn, dat we van u willen spreken, dat we zo ongelooflijk vol van u zijn, Jezus, dat we alleen maar over u willen spreken. Heilige Geest, help ons daarbij. Dank u wel dat u ons leidt daarin. Amen.